Welkom bij de podcast over veiligheid, wetgeving en meer. Een productie van Ivar Goedings en Theo Oskam in opdracht van het Instituut voor Veiligheid. Veel plezier bij het luisteren en als je onderweg bent, houd je ogen op de weg.
Beste Theo.
Beste Ivar.
Vandaag praten we met Lieke Hester, politiemedewerker, spreker, schrijver en iemand die zich al jaren inzet voor meer openheid en reflectie binnen het veiligheidsdomein. Ik zou je kort willen voorstellen aan onze luisteraars.
Mijn naam is dus Lieke. Ik ben inmiddels 37 jaar oud. Ik werk 18 jaar bij de politie, alweer ruim. Een kat die as you speak bij jou loopt. Als het vervelend wordt.
Nee, gezellig.
Ja, ik werk in het centrum van Amsterdam op het bureau Burgwal. Daar werk ik nu inmiddels alweer pak een beetje 10 jaar. Daarvoor door de hele stad heen gewerkt. Ik ben als surveillant begonnen. Cellencomplex gewerkt, waterpolitie gewerkt, team openbaar vervoer gewerkt. Ja, noem het op. En ik denk dat ik er wel gezeten heb. En van niveau 2 de surveillant doorgegroeid naar niveau 3. En toen uiteindelijk hoofdagent. En nu zit ik tijdelijk bij de VVC. Rechercheafdeling voor, laten we zeggen, de lichtere criminaliteit. Als er iemand is overleden, dan komt de zware recherche.
Ja, VVC is veel voorkomend in criminaliteit.
Ja. Ja. Precies.
Veel vaak kennen mensen het niet, dus leg ik het zo uit.
Ja, precies. Ja.
En wat bracht je juist om te gaan schrijven over al je ervaringen die je meegemaakt hebt? Wat is de aanleiding daarvoor?
Nou, ik schrijf eigenlijk al mijn halve leven.
Heel halve leven, ja.
Ja, nou ja, nee, langer zelfs. Ik schrijf echt vanaf mijn 14e of zo. Alleen vroeger vond ik iedereen zijn mening belangrijk. Ik heb toevallig net nog een filmpje op mijn Insta gezet daarover. Vroeger trok me van iedereen zijn mening wat aan. Dus ik had op een gegeven moment een blog, was ik begonnen. En dan kwam er ook maar één minuscuul negatief commentaartje. En dan haalde ik die blog offline. Of soms zelfs mijn hele online bestaan offline. Dus ik heb eigenlijk altijd wel geschreven. En als kleine meisjesdroom dacht ik, ooit schrijf ik een boek. Maar ja. Ooit, dat is niet echt een doel. Dus uiteindelijk bedacht ik van, ja, als ik een boek wil schrijven, zal ik stoppen met me wat aantrekken van iedereen zijn mening. Nou, dat was nogal wat beren op de weg om te komen. Maar uiteindelijk heb ik de optie van liekeschrijft.amsterdam. Dat was een betaalde domeinnaam. Dat was voor het eerst dat ik dacht, oké, als ik ervoor ga betalen, dan moet ik het ook wel echt daadwerkelijk in de lucht houden, actief blijven. Dus toen liekeschrijft.amsterdam en liekeschrijft als Instagram. En toen ben ik nooit meer gestopt. En uiteindelijk dacht ik ook van, nou, als ik dit kan, er gebeurden een paar dingen in het leven die me heel hard tegen de realiteit aanklapten bijna. Zo van, ja, je moet nu leven, nu je doelen achterna gaan. Toen ben ik ervoor gegaan, helemaal in doodse stilte, ook met niemand overlegd.
Nee?
Dat vraagt iedereen ook altijd. Ja. Dus ja, hier zijn we, 2 bestsellers.
Nou, ik kan wel zeggen, ja, zo.
Het contrast is heel bijzonder te zien. Als ik naar je Insta kijk, zie je prachtige zonsondergangen. Allemaal heel romantisch, mooie muziek erbij. Over het algemeen.
Ja, een mix, denk ik.
En als je dan in jouw boek, dan gaat het ook wel over de rauwe kant van het verhaal. Dat contrast is heel groot.
Ja, maar ja, ik denk dat het, zeg maar, bijvoorbeeld de plaatjes van Amsterdam. Ik denk dat jij die bedoelt, van zonsondergang, hoogvakantie, dat soort dingen. Ik hou echt van allebei. Ik vind de stilte, de plaatjes van stil Amsterdam vind ik prachtig. Die deel ik dan ook vaak. Maar ja, ons werk is geen prachtige zonsondergang.
Nee,
om
precies.
Zo te zeggen. Je hebt wel echt van die, laten we zeggen, prachtige zonsondergang momenten.
Ja.
Maar ook met hele grote regelmaat. Dat het gewoon één grote onweersbui is. Dus ik vind jou en de echte kant van het politiewerk vind ik het leukst.
Weet je die uitzondering? Of wat je ook schrijft, las ik, hè? Ram. Dat je ram bent, optimistisch, moedig, onafhankelijk, maar ook kort lontje kan hebben en gezellige chaos. Hè, is dat zo. En een 18-jaar agent is ook best wel een heleboel ervaring.
Ja, zelfs, ja.
En dan, dat is mooi om dat te zien. En waar we het straks al even over hadden, hè, jouw lijfspreuk. If you can't beat the fear, just
do it scared.
Ja. Dus doe het dan maar, dat is gewoon een beetje spannend.
Ja, ik denk dat mensen vinden dingen eng. Ik bedoel, als ik waarschijnlijk nu aan jullie vraag, hebben jullie wel eens iets niet gedaan omdat je het eng vindt? Heeft iedereen wel een verhaal van, ja zeker.
Zeker, ja.
En heel vaak kijk je dan terug en denk je, ja had ik maar. Nou, wat ik zeg, ik had iedereen zijn mening. Dat ik dacht, echt de meest zelfs onbelangrijke mensen, ik dacht, oh mijn god, iemand heeft een mening, weg ermee. En daarom dacht ik van, ja ik moet dwars door al die meningen heen. Dat heb ik ook. Ik heb in boek 1 echt een totale stilte geschreven. Een heel klein groepje mensen om mij heen wist het. De politie wist het niet. Ik heb uiteindelijk, toen mijn boek af was, heb ik letterlijk het manuscript gegeven en gezegd, ik heb een boek geschreven. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ja. Maar zo niet, dan komt hij er alsnog.
Ja.
Dat was ook de enige manier dat ik het kon doen. Ik denk, ik moet zelf zo overtuigd zijn dat wat ik gemaakt heb goed, leuk en iets bijdraagt. Ja. Want als ik zou zeggen, jongens, zou ik misschien een boek mogen schrijven?
Ja, dan zegt de korpsleiding van, nou, laat eerst maar eens lezen en dan
zegt de
communicatie.
De korpsleiding waarschijnlijk, ja, dat is hartstikke leuk, maar...
Ja, dat mag er niet in, ja, dat moet zus
en zo. Jaren geleden hadden ze me benaderd toen mijn blog steeds groter werd en af en toe ging er een dingetje ging viral. Hadden ze me benaderd om samen te werken. Toen had ik een stukje geschreven. Toen kreeg ik het terug. Kan dit anders. En ik was in eerste instantie heel enthousiast. En ik denk, oh my god, samenwerken met de politie. Dan ga ik eindelijk schrijven over mijn werk. Ik was helemaal enthousiast. En de minute dat ik las van mag dit anders. Toen moest eigenlijk bijna, ik denk 50% eruit. Van waarvan ik dacht, dat maakt precies mij authentiek.
Ja.
Dus toen heb ik gezegd van, haal er maar uit, maar haal mijn naam er ook maar onderweg. Want dan is het
dus
niet meer
eigen,
wie ik ben.
Ja.
En ik geloof er heel erg in dat je, als je authentiek bij jezelf doet wat je leuk vindt en waarvan ik dan dacht van, dat daagt iets bij. Ik denk, als ik allemaal dingen ga wissen, dan is het niet meer echt ik. En ik was ook, toen ik uiteindelijk dat boek aan de gang ging, er kwamen al meerdere uitgevers die mij benaderden van, goh, heb je interesse om een boek te schrijven? Ik ben met meerdere ook in gesprek gegaan. Alleen was altijd wel iets. En ik dacht, ik had heel sterk in mijn hoofd van, dit wil ik maken. Hier ben ik enthousiast over. Hier sta ik voor. Maar ja, het is wel met scheldwoorden. Met gorigheid erin. Ja. Met mijn eigen fuck-ups erin. Met de rauwe, morbide, zwarte humor. Dus ja, zo dacht ik van, if you can't beat the fear.
Doe het
dan
maar gewoon.
Je er maar dwars doorheen. Ja. En dan doe je het maar bang.
Ja. Ja.
Als je maar niet denkt. Ik doe
ja,
niet
want als je authentiek wil zijn en ook nog op social media, stel je heel kwetsbaar op. Nou, dan moet je dus heel wat stormen kunnen doorstaan. Want je krijgt natuurlijk allerlei. Iedere halve zool zit achter zijn laptop s'avonds of met zijn telefoon in de hand en die zegt de meest rare dingen. Lees je dat ook allemaal of lees je gewoon geen reacties?
Het verschilt. Ik lees best wel veel reacties. Want er komen ook heel veel mooie dingen in mijn DM. Maar het verschilt per onderwerp. Want mijn Insta is echt een mixje van alles. Dus het ene onderwerp levert heel veel dingen op. En nou, ik spreek bijvoorbeeld onder andere uit tegen de mensenrechten schendingen en de oorlogsmisdaden in Palestina.
Ja.
Nou, ik denk dat ik, vooral toen het net begon, de doodsbedreigingen vlogen me echt letterlijk om de oren. Toen heeft de Telegraaf me nog geframed als antisemitisch. Nou, dat helpt ook niet heel erg mee. En toen heb ik wel echt, ik stond ook wel echt met mijn gevoel, met mijn rug tegen de muur. Maar ik dacht echt, ja weet je, ik sta hiervoor, dit is wie ik ben. En mijn uniform staat ook voor het opstaan tegen onrecht. Dus als ik zo sterk voel van, ik vind hier wat van, en dat doe ik al jaren op social media, dat ik dacht, ja, dan kan ik nu niet denken, oké, nou wordt het moeilijk, warm onder de voetjes.
Ja, precies.
Tulledokie. Dus toen dacht ik wel, oké, it's gonna be a tough ride, maar ik sta ervoor.
Ja.
Dus ja, je krijgt heel veel haat. Tenminste, ik krijg zeg maar niet eens per se haat voor mezelf, maar ik krijg ook bijvoorbeeld, als mijn collega een bon heeft geschreven aan iemand, ik ben makkelijk te vinden samen met nog een aantal collega's online. Dus het is gewoon zo dat als iemand vandaag een kutdag heeft, want de politie dit, de politie dat, en ik haat jullie allemaal, dan gaat het over één van ons gaan.
Ja, precies, die is makkelijker te vinden.
Het is heel makkelijk, want bijvoorbeeld degene die beleid maakt, die zit ergens in een torentje. Ja, die is niet te bereiken.
Nee.
Maar ja, Lieke schrijft, je zo in de DM.
En kan je met jouw berichten ook de beleidsmaker en de politiek? Merk je wel eens dat je daar iets in een haakje kan pakken?
Nou ja, ik heb wel een aantal gesprekken gevoerd in een lang verleden. Alleen, hallo politieke mensen, als jullie meeluisteren, jullie komen je beloftes niet na. Dus je hebt er weinig aan. Ik heb het gevoel dat ze A zeggen en B doen. Of A zeggen en 10 jaar later nog steeds A zeggen.
Een gebrek aan inzicht, maar dat inzicht kan jij natuurlijk wel verstrekken.
Nou ja, bijvoorbeeld geweld tegen hulpverleners. Toen ik 18 jaar geleden bij de politie kwam, was nat achter mijn oren. Ik kwam in de Bijlmer, kwam ik daar binnen. Mm-hmm. Toen was er een collega mishandeld. Toen al werd er gezegd, geweld tegen hulpverleners wordt zwaarder gestraft. Volgens mij ging er 1/3 of zo ging er bovenop.
30% is nu.
Ja.
Dat werd 18 jaar geleden werd dat al gezegd. En ja, nu denk ik echt, whatever. Ik bedoel, ik heb zelf nu door een zware mishandeling, eerste hersenschudding en inmiddels niet aangeboren hersenletsel. Die gasten zijn weggekomen, of met vrijspraak, of 240 of 180 uur taakstraf.
Ja, maar wat doet dat met je? Dat kan je helemaal niet plaatsen in, als je rechtvaardigheid
Ja, dat denk ik van politiek, justitie, sta op voor de mensen die opstaan voor de samenleving. Ik heb dan nu ook een wethouder bij ons, die heeft een boek aan het lezen. Die zei, oh, dat wist ik allemaal niet. Ik denk, het is jouw stad, jouw wijk.
Ja.
Geen idee. En ik heb twee van die jongens gesproken, staat ook in mijn boeken. Ik ben niet eens meer boos op hun. Ik ben gewoon boos op het systeem. En inmiddels ook boos op hoe de politie met de afhandeling omgaat. Dat is ook jammer, maar...
Maar kan je daar wat in betekenen misschien? door, en dan zit je met name bij het OM en met de rechterlijke macht. Want je ziet inderdaad, de gedachte is 30% hoger. Straffen, zware straffen. Maar dan nog zie je, het zijn altijd taakstraffen, hè, vooral first
offenders. Ja, maar kijk, ook aan een taakstrafverbod heb je denk ik weinig. Want dan krijgt iemand straks 1 dag celstraf. Dan heb je het taakstrafverbod heb je dan ontweken. Ik heb ooit een keer met een collega ging het erover van als je mensen goed wil straffen, dan moet je bekijken wat het doet met het slachtoffer. En die collega die zei van ja, maar zij hebben geen idee. Want wij zetten het wel op papier van dit en dit is er gebeurd. Maar het blijven nog steeds de letters. Het is een stamnummer wat zegt, ik ben mishandeld. En wat ik wel zie, wat mijn boeken en mijn Insta en zo doet, is die laten zien, oh, hey, die Lieke die heeft een kat. Oh, Lieke gaat sporten met haar vriendinnen. Oh, Lieke doet een borrel. Lieke gaat op vakantie.
Het is een mens.
Er zit een heel mens achter.
Ja, precies. Heel belangrijk.
En ik ben geen politieagent. Ik ben gewoon Lieke met een uniform aan die mijn werk aan het doen is. Dus ik draag een uniform, maar ik ben gewoon mens.
Ja.
En ik denk dat als ze dat zouden inzien, dat stel je bent officier of nou, je bent rechter en je dochter wordt mishandeld. Dat is,
perspectief.
Is wat er gebeurt.
Ja, precies.
Dus ja, ik hoop dat dat zou dragen.
Ja.
Maar ik moet inmiddels zeggen dat de hoop me wel een beetje in de schoen is gezonken.
Oh, oké. Ja, dat zou jammer zijn, want je moet inderdaad wel volhouden.
Dat wel, alleen als het je op een gegeven moment, als het je zeg maar soort van moedeloos maakt, dan moet je volgens mij even je focus eraf halen en denken.
Ja, dat krijg je energie om andere dingen te doen.
Ja.
Of via je boek, of via je podcast, of anderszins.
Ja, precies. Ja. Maar inderdaad, als je dit soort, wat jij meemaakt, wat jij ziet, hoe je dingen omschrijft, dat voor de burger, maar ook voor de officier en de medewerkers van het OM, maar ook de rechter, dat inzichtelijk is wat dat met mensen doet. Überhaupt alle misdrijven, maar met name nu we het daarover hebben, tegen hulpverleners. De wetgever heeft er ooit voor gekozen om dat zwaarder te bestraffen. En de praktijk komt er dan niet zoveel van terecht.
Nee.
En dat is eigenlijk jammer. Want er moet ook een soort generale preventie van uitgaan. Hè? Dat mensen weten, ja, als ik die agent een schop geef, dan ga ik wel, dan moet ik zitten.
Ja, maar voorlopig is de rode rijden gewoon duurder.
Ja.
Met de auto.
Ja.
Gewoon letterlijk.
Ja, dat is zo.
Ja, dus een echt één grote grap.
Ja, ja, dat frustreert, kan ik me voorstellen.
En als jij voor de eerste keer winkeldiefstal pleegt, is het duurder als een agent op zijn neus slaan.
Ja.
Dus het is letterlijk bijna een uitnodiging van, is het me waard, is het me waard? Ja, het is me waard.
Ja. En toevallig,
dat vind ik bizar.
Ik stelde vanochtend tegen mijn studenten van, ik spreek jou vanmiddag. En hun vraag was, een van hun vragen die ik dan aan jou zou willen stellen, was, stel, hoe ga je ermee om? Hè? Want je pakt een boef. Hè? Je loopt erachteraan. Je rent.
Normaal. Hè, met rent.
Ja, je shockt erachteraan.
Ik zeg, hallo, kom jij even hier.
Hier en zit en je mond houden.
Ja. Nee.
Maar hoop gedoe. Hoop administratie. Hoop papierwerk. Mee naar zuilen. Alles en nog wat. Eten geven in de cel. En 2 dagen later of een dag later. Of loopt dezelfde vent.
Ja.
Of dezelfde dag. Hun vraag is, wat doet dat dan met je? Hoe
eerst
ga je daarmee om?
Eerst wilde ik ook altijd de afhandeling weten. En ik heb het echt losgelaten. Want het is niet aan mij. Wat aan mij is en aan mijn collega's is, zeg maar, diegene oppakken. Dusdanig goed op papier zetten dat je niet een of ander prutverbaal levert. Het aan justitie is om te kijken van, god, wat gaan we hiermee doen?
Ik denk dat dat belangrijk is. Dat je als politiefunctionaris, je doet gewoon je ding.
Ja.
Zo goed mogelijk, zodat daar niks mis is. En vervolgens moet je het ook loslaten.
Dan heeft het niet aan jou. Dat is een beetje hetzelfde wat ik doe met alles wat je probeert levensreddend te handelen.
Ja.
Als je iemand, tenminste als ik iemand heb gereanimeerd. Tuurlijk, ik hoop absoluut dat je het overleeft.
Ja.
Maar daar is het voor mij klaar. Ja. Tenzij het echt een casus betreft, bijvoorbeeld een kind of zoiets. Of een hele heftige. Dan denk je van, nou, dat wil ik wel heel graag weten. Ik heb 1 baby gereanimeerd in mijn hele carrière. Nou, toen was ik helemaal in het begin. Dus ik was heel blij dat hij het overleefd heeft. Mm-hmm. Anders had ik misschien niet eens meer hier gezeten. Want zo
denk je dat werk weet je
helemaal
niet doen?
Ik vind alle dood en verderf, zeg maar, denk ik, oh ja, komt u maar. Het kan me bijna niet gek genoeg.
Ja.
Maar ja, met kinderen denk ik dan toch, nee. Die
is zo.
Kinderen, dieren, dan moet je gewoon vanaf blijven. Dan moet je overleven. Maar daarmee heb ik ook dat ik denk van, ja, ik heb je gereanimeerd. Ik heb geprobeerd wat ik kan. Als ik maar weet van, mijn collega's en ik hebben het beste gedaan wat er mogelijk is. Mm-hmm. Ons valt niets te verwijten. Want ja, ik heb ook wel een keer ergens niet de deur ingebeukt waarvan ik dacht van, het nou wel had gedaan, dan
was ik eerder binnen geweest.
Ja, hadden we achteraf, laten ze gelukkig zei het MMT zei van hier viel niks meer aan te redden, dus ook al was je er in 1 minuut, maar toch, als je dan denkt van, als ik iets anders had kunnen doen,
dat had afweging maken.
Ja, een soort had ik maar. Dus ik denk altijd van, ja, weet je, als ik mijn best heb gedaan met reanimeren, als ik mijn best heb gedaan met whatever, dan laat ik het daar los. En dat gaat me tot nu toe gelukkig Klopt even af, gaan we het af.
Nou, zo.
Ja, want misschien een bruggetje. Je maakt natuurlijk een hoop, als diender, heel veel dingen mee. En die neem je mee naar huis, sommige neem je niet mee naar huis. En jij schreef er ook wat wel over, van dingen die je raken. En dat je daar op een bepaalde manier met humor dan een draai aan geeft. Hè? Dat zie ik ook heel vaak, hè? Als er iets ernstigs is gebeurd. Dat je bij de koffie, worden er grappen over gemaakt. Of dingen worden... Hè? Maar ik merk ook wel binnen het korps, dat een beetje wordt klein gehouden. Van dat soort grappen en dat soort opmerkingen hebben we liever niet. Hoe ga jij daarmee om, überhaupt, met dat soort...
Nou, als iemand tegen mij zou zeggen dat je ergens niet over mag, gewoon dan, ja...
Bij jou werkt dat
niet. Bij mij werkt het niet, nee. Echt de dak op. Want, ja, nee, maar ik denk ook echt, ik denk als je niet snapt, ik denk letterlijk dat er geen hulpverlener, zo'n brandweer, politie, ambulance, in de zorg, de beveiliging, handhaving. Ik denk dat iedereen die humor zo hard nodig heeft. Ik krijg juist op mijn boek krijg ik altijd reacties van... Oh, ik herken dit uit mijn vak. Heel handig. Humor is echt een soort van...
Uitlaatklep even.
Ja, uitlaatklep. Maar ik denk ook gewoon echt letterlijk een soort overlevingsmechanisme.
Ja.
Kijk, als er iemand net van een of andere flat is gesprongen... en hij ligt helemaal aan diggelen voor je voeten...
Ja.
Dan zie je natuurlijk iets totaal... Wat je zeg maar, als ik het nu uitspreek en je werkt niet bij de politie of bij
geen
de
brandweer, idee. Wat,
of bij een heb je geen idee.
Nee.
Dus als je dan een hele slechte grap maakt, ja, als ik hem opschrijf in mijn boek, zeg ik het met schaamloop op de kaken, maar het werkt.
Ja, die spanningboog
is dan het is een soort van ontlading, het is letterlijk omgaan met dat wat je ziet. En ik denk wat mensen, natuurlijk, je moet zorgen dat niemand het om je heen hoort die daar direct aanstoot aan kan geven.
Nee, dat de familie op de hoek staat. Nee, ja, natuurlijk. Ja.
Dat is echt absoluut no-go. No. Alleen ja, die humor, ja, je hebt hem gewoon nodig. En als mensen zeggen, oh, dat kan niet, ja.
Zoek het uit.
Ja, zoek het uit, ja. Ik zou er vooral niet naar luisteren.
Nee, precies.
Ik denk wel dat het belangrijk is om ook, zeg maar, als die humor en alles, ik bedoel, als je er last van blijft houden, dan moet je er wat mee. Dus je kan heel eens weglachen. Nee. Maar dat is weglachen is
nee, want
een verschil.
Je ziet heel veel collega's die PTSS ontwikkelen. Hè?
Ja.
En heb jij daar misschien ook nog een idee bij? Hoe je dat nou na incident of wat dan ook? Want een telefoontje van TCO is vaak niet voldoende. Hoe zou je daarmee omgaan? Hoe...
Nou, wij doen TCO in persoon. Ik weet niet.
Niet telefonisch?
Nee.
Oh, oké.
Okay. Wij doen echt... Ik ben toevallig ook TCO.
Ja, okay.
Wij dan zeg maar wel echt binnen een uur na... wij moeten binnen een uur te plaatsen zijn.
Ja.
Heel soms gaat iets telefonisch, maar dat is echt sporadisch.
Okay.
En dan kan je ook wel zien hoe iemand erbij zit. Dan nog kan je natuurlijk mooi weerspelen, absoluut. Maar ik denk wel... En dat je voor jezelf moet beseffen van hoe ben jij normaal. Ik weet voor mezelf bijvoorbeeld als ik geen honger meer heb... Dan gaat het echt slecht met me.
Okay.
Dus ik weet van, als jij jezelf heel goed kent, zo van, nou, dit is mijn copingmechanisme. Normaal heb ik iets heftig meegemaakt. Ben ik met 2-3 dagen ben ik weer, laten we zeggen, goed. En als je dan merkt van, nou, ik heb allemaal afwijkend gedrag, dan is het wel aan jezelf om te zeggen van,
dan gaat iets niet lekker.
Dan gaat iets niet goed. En dat zeg ik ook altijd. Mensen kunnen niet meekijken, maar ik maak altijd zo'n lijn met mijn hand en doe ik hem omhoog. Dan maak je wat heftigs mee. Dan zit je een tijdje hier, maar je moet weer terug naar je normale lijn.
Ja.
En hoe je dat hier doet. Dat is voor iedereen
anders.
Hetzelfde. Maar als jij werkt, je gaat de lijn omhoog. En je gaat maar heel klein beetje in dit wat je nieuw normaal.
Dan gaat het op een gegeven moment mis.
Dan gaat het emmertje gaat natuurlijk vol.
Ja.
Dus ik denk dat je vooral jezelf goed moet kennen. En aan de bel moet durven trekken.
En voor de luisteraars, TCO is Team Collegiale Opvang.
Team Collegiale Ondersteuning.
En heel veel regio's gaat het telefonisch. Hè? Dan word je gebeld. En dan gaat het een beetje, je moet nog terugbellen en inderdaad. Maar als je in persoon er naartoe gaat, dan heb je...
Ja, wij zijn bij de debriefing aanwezig. Ja. Daarna schrijven we alle namen op.
Mm-hmm.
We blijven ook altijd nog rondhangen. Zo van, checken nog even.
Ja,
bijvoorbeeld met studenten gaan we altijd nog echt apart zitten. Van joh, want ja, een student kan misschien wel net zijn eerste...
Zelfdoding hebben gehad.
Niet dat het voor een ervaren collega niet heftig kan zijn. Maar met een student moet je wel voorzichtiger zijn. En meer nadruk leggen op wat je net hebt gezien. Ja, het hoort, want dat vind ik wel ook, het hoort absoluut bij je werk.
Ja.
Dus kijk, als jij, je hebt ook mensen die solliciteren bij de politie en dan komen later tot de conclusie, dit is het niet. Dan vind ik ook dat je eerlijk naar jezelf moet kijken, moet denken, weet je.
Dit gaat een beetje
misschien
te ver.
Was dit gewoon niet mijn beste keus, want zelfdodingen, agressie, allerlei gorigheid, bloed. Ja, dat ga je zeker in de grote steden gewoon heel veel meemaken.
Ja.
Maar jezelf kennen is denk ik wel, en weten hoe het werkt in je hoofd. Van, ik heb wat heftigs meegemaakt.
Hoe reageert mijn lijf?
Ja, je moet weer terug naar de rustige, kalme versie van jezelf.
Ja, precies. Ja.
Dus ja, absoluut.
Wat is er in organisaties nodig om kwetsbaarheid niet als zwakte, maar juist als sterkte te zien? Een beetje verlengd op wat je net riep.
Wat er nodig is.
Ja.
Ja.
Want vaak wordt ze als zwakte gezien als je zegt, oké, ik heb ergens moeite mee of ik heb hulp nodig bij. Terwijl het juist iets krachtiger zijn om te zeggen, ik heb juist dat vlak nodig. Ik functioneer prima, maar op dat moment mis ik me even bij een buurderisje of andere ernstige dingen gebeuren.
Als dat, ja, ik heb daar niet echt een pasklare oplossing voor, maar ik denk wel erover blijven praten met z'n allen van wat kunnen we eraan veranderen. En wie kan je ergens mee helpen? Want nee, je moet natuurlijk wel bij de juiste persoon.
Dat is heel belangrijk, ja.
Maar ja, praten is denk ik wel al dat soort dingen.
Communicatie.
Ja.
Dus ja. Oh, mooi. Theo, mag ik jou het woord geven?
Nou, mij ook getroffen op jouw boek. Jouw eerste hoofdstukje, althans, waarmee je begint, hè? Lieve je.
Ja,
lieve jij. Ja. Waarmee je begint en je ook veel mensen helpt, hè? Daar krijg je veel reacties op van mensen. Van, ja, of ben ik de enige die dan...
Nee, ja, heel veel. Ja, echt heel... Ja, dat had ik nooit durven dromen. Ik was al wel altijd heel actief op social media over met mentale gezondheid. Ja. Ik spreek heel veel mensen met mentale gezondheidsproblemen. En wat me al jarenlang opviel, zowel in het werk als dus online, dat er gewoon heel veel jonge mensen zijn die of al een aantal pogingen zelfdoding erop hebben zitten. Ja. Of gewoon echt in een hele zwarte versie van zichzelf leven, zeg maar. En... Ja, ik geloof er heel erg in dat ook die mensen moet je zelfs een stukje aanreiken van joh, hey, je mag ook 112 voor jezelf bellen. Als jij langs het spoor staat en je denkt die volgende trein die is voor mij. Als je dan denkt van oh, ik bel de politie, ik zeg ik sta langs het spoor, kom maar alsjeblieft helpen, want mijn hoofd doet het niet meer. Want dat is gewoon letterlijk wat er gebeurt.
Ja.
Ook daar zijn we voor en mensen denken vaak nee, dan kan de politie niet langs te vallen of die kunnen niks. Dan moet ik wel zeggen, de GGZ in Nederland... Dat gaat ook allemaal niet helemaal zoals we graag zouden willen dat het gaat. Alleen, ja, de politie komt je wel van het spoor halen.
En absoluut.
Ik heb echt al zonder overdrijven honderden berichten gehad. Dat mensen door mijn lieve jij in boek 1 of boek 2. Ja. Of diegene, ik heb hem ook op mijn Insta staan. Dat ze daardoor gedurfd hebben om te bellen. Te zeggen van joh, zelfs iemand die zijn pols al helemaal had doorgesneden. En toen dacht kut, eigenlijk wil ik helemaal niet dood. Echt op het moment dat het bloed er al uitspuit. Ja. En ik kreeg later van de hulpverlener die daar is geweest, kreeg ik een berichtje van, ze had zich opgesloten in de toilet met mijn boek. Ik mag dit verhaal delen hoor, ik heb het aan haar gevraagd. Maar met mijn boek heeft ze zich opgesloten. En toen had ze uiteindelijk de polsen doorgejast. En echt op het moment dat je denkt, van, nou dit is het einde, heeft ze toch gebeld. Ze kon niet meer de voordeur open doen, maar nog wel de deur van de badkamer open doen. En hebben de hulpverleners er gevonden. Ze leefde nog. Ik heb haar uiteindelijk een nieuw boek opgestuurd, omdat mijn hele boek onder het bloed zat.
Ja,
de irony. Ja, maar toen dacht ik wel, mijn boek heeft echt honderden meer levens gered als dat ik ooit in persoon zou kunnen doen. Ja, dus ja, de kracht van woorden en de kracht van social media. Ja. Ik had het nooit durven dromen, het was ook niet mijn intentie. Ik dacht, als ik de mensen schoppen een hol kan geven, en kan zeggen, joh, bel nou 112, vraag om hulp, want...
Dit gaat iets verder.
Ja, dit is bizar.
Ja.
Dus ja, ook die other side, er is ook iemand met mijn boek en een afscheidsbrief daarin onder de trein gesprongen.
Oh.
Die heeft het niet overleefd. Dus er gebeurt ook naar.
Ja, maar een merendeel, een groot deel gaat gelukkig goede kant op.
Nee, zeker.
Ja, wij kijken wel als instituut, ook namens het vakbond natuurlijk, en de mentale weerbaarheid, wat kunnen we doen? We hebben ook een module gemaakt voor verward gedrag, hè? Om mensen te helpen, hulpverleners, wat moet je doen met mensen met verward gedrag?
Ja.
Dat neemt natuurlijk steeds meer toe.
Ja.
Daar zoeken we connecties met de vak, met de politiek. Hè? Hoe kunnen we helpen om hulpmiddelen te geven, tips, adviezen om onze collega's toch te helpen als je in die situatie komt? Wat moet ik doen?
Ja.
Wat moet ik vooral niet doen?
Ik denk vooral dat er gewoon meer ruimte moet komen in de geestelijke gezondheidszorg. Want nu hebben we heel vaak dat je echt moet vechten voor een plekje. Of dat iemand, ja, we zeggen altijd gekscherend, niet gek genoeg.
Ja.
Maar inmiddels moet je wel echt heel erg padje af zijn. Om het even wel zonder respect te zeggen. Dat bedoel ik niet zo. Maar je moet heel ver weg zijn, wil je een crisisplek krijgen.
Ja.
En dan nog heb je alleen een crisisplek, geen lange termijn goed werkend plan. En dat is wel...
Wij
kunnen de mensen uit de noodsituatie halen.
Ja.
Maar daarna hebben we ketenpartners nodig. En het is niet, de ketenpartners zijn er. En echt ongeveer alle mensen die wij treffen, die in de zorg werken, die doen hun werk met heel veel liefde
en inzet. Ja.
Alleen ja, ze hebben geen handjes genoeg, geen plek genoeg, geen geld genoeg. Of het geld zit op de verkeerde plekken, ik weet het niet. Maar...
Met HG net zo, hè? Huiselijk geweld, hè? Met veilig thuis. Hoe kom je aan voldoende...
Ja, moet ik zeggen dat ik met veilig thuis, zeg maar, met de opvangers heb ik op zich wel goede ervaringen.
Ja, mooi.
Alleen het vergt wel met geestelijke gezondheidszorg. Volgens mij heb ik hem ook opgeschreven in het tweede boek. Er zitten echt, of ik heb hem op mijn Insta als verhaal, maar er zitten echt af en toe dingen in dat je bijna moet smeken van... Jongens, dit kan niet. Alsjeblieft, doe iets. Ik heb zelfs een keer, ik weet niet of het handig is om in een podcast te zeggen, maar tegen eengene gezegd die zei van nee, ik heb geen plek, we gaan het niet doen. Ik heb gezegd, goed, als ze straks onder de trein zit, dan onder de trein ligt, staat jouw naam op de grafsteen.
Oh, ja.
Dat is natuurlijk discutabel om te zeggen, daar ben ik helemaal niet trots op, maar ik was ten einde raad, omdat ik gewoon wist, als we deze vrouw laten gaan,
is het zo mis, ja.
dan ligt ze straks onder de trein. En uiteindelijk... is het wel opgenomen. Maar het is echt alleen maar geweest omdat ik gewoon echt boos ben geworden.
Dus de kracht van woorden weer. Hè?
Dit ging te ver. Alleen echt, ik denk, ja, maar... Wat moet ik nu dan doen? Want ik weet gewoon... Ik kon het gewoon aan hun niet uitleggen. Ik zei, jongens, jullie moeten hier iets mee doen. Ik zat zelf al te denken. Ik denk, nou ja, weet je wat? Ik denk, dan doe ik maar een onrechtmatige aanhouding ergens voor dat ze...
Ja, dus je zit in ieder geval s'nachts binnen.
Ze zit in ieder geval binnen.
Ja.
Maar ja, je kan natuurlijk iemand met mentale problemen... zoals suicidaal, als ik weet niet wat... kan je natuurlijk niet in een politiecel opsluiten.
Nee, dus
je hebt gewoon hulp nodig, niet een cel. Want het traumatiseert vaak nog meer.
Ja, precies.
Dus ja, moeilijk.
Ja, heel lastig. Zelf.
Maar wat je zegt inderdaad, wij als instituut, ook voor de vakbonden, voor onze leden van politieagenten, hoe ga je nou het beste om met stress en met trauma's? En hoe heb je gewoon een leuk werk, hè? Want nu het klinkt wel heel negatief. Maar het werkt natuurlijk
ook hartstikke leuk.
Hele leuke, gave dingen, hè?
Ja.
Dankbare mensen, dingen die je doet, collegialiteit onder elkaar. Hè? Dat zijn ook allerlei dingen die je steeds ervaart iedere dag weer. Waar je met plezier toch weer daar naartoe gaat. Ondanks de frustratie die je beschrijft.
Ja, ik denk dat je de frustratie gewoon moet leren loslaten. Dat je echt moet denken van, ja, weet je, dit ligt buiten mijn...
Ja, geen invloed
buiten mijn, ja. Buiten mijn macht.
Maar het is voor jonge dienst is heel moeilijk. Jonge dieners, ja. Want die hebben zoiets van, ik ga de wereld verbeteren.
Ja.
Ik ga voor rechtvaardigheid.
Dat ga je ook.
Ja.
Maar wel één casus per keer, zeg maar. Je kan niet alles... En je maakt met heel veel dingen... Je maakt met aanwezig zijn, maak je al verschil. Want mensen voelen zich bijvoorbeeld veiliger.
Mm-hmm.
Of, ja, het zit hem niet... Je gaat de wereld niet redden. Met of zonder jou gebeurt er hetzelfde, zeg maar.
Ja. Nou, misschien een klein beetje beter maken.
Maar je maakt hem zeker een klein beetje beter. En je maakt hem voor steeds weer een individu maken beter. Maar ja, de wereld redden, dat...
Hoeft ook niet, hè?
Dat hoeft ook niet.
Mooie poging, ja.
Nee, de wereld redden, dat ga je niet, maar je maakt hem zeker beter.
Ja, precies. Nee. En daarom inderdaad, die humor is heel belangrijk, dat je dat erin houdt.
Absoluut.
Ook wel grappig, een van de studenten, je wordt dus veel gevolgd door politieagenten, zei, als je dan toch spreekt, we zien je dan vaak in een ambu-uniform op een ambu. Hoe komt dat?
Ik ben, nou niet vaak hoor.
Nee, altijd met een ambu mee. In een ambu.
Nou ja, weet je, ik vind het wel heel leuk om een kijkje bij de buren te doen.
Mm-hmm.
Dus ja, ik vind meekijken dan heel leuk. En ik ben met een goede vriendin van mij, die werkt als arts op het MMT.
Oh ja.
Dus ik heb heel veel geluk gehad dat ik met de heli mee mocht. Dus ja, dan heb je me inderdaad een medisch uniform gezien.
Ja.
En twee keer met de ambulance.
Okay.
Dat vonden wij fantastisch leuk.
En je wilde brandweervrouw worden.
En ik wilde vroeger brandweervrouw worden. Daar heb ik ook mee gekeken.
Helemaal in de dienstverlening, hulpverlening.
Dus, nou ja, dat is de grap. Ik wilde bij de brandweer. En ik ben bij de politie blijven hangen. Maar bij de politie vind ik wel de medische dingen. Ja, het is heel gek om te zeggen. Maar hoe goorder en hoe bizarder, hoe meer ik denk. Als een medische handeling, dan sta ik ook echt met mijn neus bovenop.
Waar is het been gebleven?
Ja, of een open hartreanimatie. Ja, het is heel bizar, maar...
Die doe je ook niet iedere dag, denk ik.
Die doe je zeker niet iedere dag, maar als het even kan, sta ik er echt met mijn neus bovenop. Dus ik denk, oh my god.
Ja.
Ja, ik vind het fascinerend.
Fascinerend, ja, precies.
Daarentegen is dan wel, mijn vader die moest een open hart operatie. En als het dan dichtbij komt, dan denk ik wel...
Ja, dan wordt het toch een beetje...
Nevermind.
Nee.
Dan is het helemaal niet meer leuk.
Nee.
Maar ja, alles op straat, inderdaad van, dat been staat helemaal de andere kant op. Maar daar waar sommige mensen denken,
hoe leg ik het goed?
Ja, hoe leg ik het terug?
Dat dan weer komt.
Ja,
dat soort dingen, ja. Al die medische dingen vind ik superleuk.
Heel mooi. Ja. Heb jij nog tips of tricks voor leden van het vakbonden? Of voor studenten, collega's?
Voor studenten zeker, daar heb ik het van de week nog over gehad met een student. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je heel dicht bij jezelf blijft. Dat je je werk doet. Gewoon dat jij als persoon een uniform aantrekt. Niet dat je uniform iets is wat jij eigenlijk niet bent. Ik denk dat de reden dat je mentaal gezond blijft, zeg maar, is dat je gewoon je werk doet zoals je zelf bent. Dus als jij niet een popiopie of groot stoere collega bent, dat je bijvoorbeeld ook niet zo gaat gedragen, omdat je denkt, oh ja, maar hij doet dat ook. Maar hij werkt er misschien al 20 jaar en hij kent die gasten waar die... Ik had daar laatst bijvoorbeeld bij ons in het gebied kan je gebiedsverboden krijgen als je je misdraagt. En ik kan dan tegen een van die gasten zeggen, ik zeg, joh, niet toelaatbaar voor rondhandelen. Ik zeg, doorwandelen met je kadaver. Dat kan ik zeggen, want hij kent mij al, die gast die ik had. Die ken ik al 10 jaar plus. Maar ja, als jij net nieuw bent in het vak,
je zegt dat tegen iemand.
Dan, dan moet je dus eigenlijk gewoon zeggen, goeiedag meneer, u mag hier niet door ons rondhangen of God mag weten wat hij aan het doen is.
Ja.
Dus u mag even doorlopen.
Ja.
Dank u wel. Terwijl op mijn manier zegt...
Dat past dan bij jou.
Dat past bij mij.
Ja.
En datzelfde wat ik nu heb dan met verhoren. Mijn manier van verhoren past bij mij. Maar ik denk dat je door, als je als student met heel veel verschillende collega's meekijkt, dat je van iedereen een plukje kan nemen van, nou, dat staat me aan. Oeh, dat vind ik vreselijk, dat doe ik niet. Dat je gewoon je eigen manier van werken vindt die heel goed bij jou past. En niet bijvoorbeeld een kopietje gaat worden van je coach of van die ene stoere collega. Want
ja, precies. Want dat je denkt, zo hoort het, ik moet heel stoer lopen.
Nee,
en,
dat hoeft allemaal niet. Nee. Ja. Ik denk dat iedereen juist, we hebben juist alle soorten mensen nodig. Als we alleen maar hele stoere
dienders hebben,
inkomsten op de apenrots hebben, dat wordt helemaal niks.
Nee, precies. Ja, dus dicht bij jezelf blijven.
Ja, dicht werken vanuit je eigen kracht, zeg maar.
En ook een beetje het idee van, het is ook, als ik uitscholden word of wat dan ook, het is ook meer tegen het uniform dan tegen mij.
Het is eigenlijk nooit tegen jou.
Nee.
Mijn conclusie is dat het eigenlijk nooit echt tegen jou als persoon is. Kijk, ze hebben op dat moment hebben ze even een hekel aan jou. Maar ja, ze zijn eigenlijk boos op hetgene wat jij hebt gezegd, gedaan. Of ja, jij geeft iemand bijvoorbeeld een bekeuring. Ja, die is boos. Ja, ik snap het wel, want die boetes zijn echt gigantisch hoog.
Ja.
Dus meestal is het niet tegen jou. En ik vind wel, je moet mensen wel confronteren met wat ze doen. Ik bedoel, je moet het niet per se dat je denkt van, nou, ik zeg hier gewoon helemaal niks van. Dat is helemaal normaal. Je kan iemand aanhouden, je kan het gesprek aangaan. Ik vind bijvoorbeeld, ik had vroeger best wel last met dat seksistische opmerking. Dat ik dacht, nou, hoe moet ik daarop reageren? En op een gegeven moment werd mijn soort van standaard coping. Dat ik dacht, zeg je dat ook tegen je moeder, tegen je zus? Zoals iemand zo tegen je vriendin gaat of tegen je vrouw. Ik ben meestal ook wel heel gevat met mijn opmerkingen terug. Dus als het in een groep is, dan maak ik hem zo dat zijn eigen vrienden hem uitlachen bijvoorbeeld.
Ja.
Maar ja, als je alles op je persoon gaat betrekken, dan wordt het zwaar werk, zeg maar.
Ja.
Dat is gewoon niet naar jou. Het is naar de organisatie, naar je werk, naar je uniform.
Ja. Is er iets aan, tenminste het beeld van een aantal mensen, jegens de politie, heel positief, hè?
Nee.
Heb jij een idee hoe je dat nou zou kunnen verbeteren? Dat je zegt van het beeld...
Nou, ik heb best wel veel berichten gekregen dat mijn boeken daaraan bijgedragen hebben. En bijvoorbeeld Ewout Genemans, die politiekorps volgt, politiebureaus volgt, ook. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik ook heel erg denk van... Die mensen, waarom zou je ze overtuigen? Laat ze. Als zij van mening zijn van... Niets wat jullie doen is goed... Ga ik dus heel veel energie stoppen.
Ja, precies.
En iemand te overtuigen van... Maar wij doen gewoon ons werk. En soms heb ik ook heel erg die neiging om ons te verdedigen. En dan denk ik altijd, ja... Ik kan die energie beter stoppen in iets leuks doen.
Schrijven van een nieuw boek.
In de schrijven van een boek, ja. Nee, ja, maar dan als iemand gewoon echt denkt... Jullie zijn... Nou ja, ik kreeg laatst nog berichten. Jullie zijn allemaal kankerlijers, zat er in mijn DM. Toen dacht ik van, nou, ik kan of accepteren en er iets terugzeggen... Of ik kan gewoon...
Delete.
Ja.
Weet je, als jullie en jij ons allemaal
stoppen... Ja, die discussie heeft geen zin.
Nee, heeft geen zin. En als je 112 belt omdat je bent beroofd, komen we alsnog. Van de dag nog verder.
Ja.
Ja, ik besteed er geen aandacht meer aan. En heel soms ga ik het gesprek aan, omdat ik gewoon denk van dat een hele kleine nuance kan helpen. Maar ja, als iemand echt overtuigd is van de politie is gewoon helemaal kut, ja, dan succes ermee.
Ja, ja.
Niet te redden.
Nee.
Fijne wedstrijd.
Ja, precies.
Hoe zie je de ontwikkeling van het politievak? Met de maatschappelijke camera's en andere... Ja, dat is een lastige vraag, ik weet het. Maar...
Het eerste van de lastige vragen.
Ja, onder de werk gemaakt.
De wereld is al harder geworden.
Ja, je mag minder.
Inderdaad, alles wordt gefilmd. Nou vind ik dat per se... Ik denk gewoon, ik doe mijn werk als jij het wil filmen.
Ja.
Als ik er last van heb, ja.
Ja, je mag het filmen, tenzij ik er last van heb. Wat ik daar dan wel weer naar aan is dat er mensen ook gedoxt worden, collega's. Bij mij ook gebeurt, dat is wel echt vervelend. Maar ik denk als jij naar eer en geweten je werk doet, het enige nadeel is wat er gebeurt, is dat ze hele kleine framepjes.
Ja.
Ik sta ergens op YouTube, van heel veel jaar geleden al, dat ik eerst 10 minuten heel veel geduld had met iemand. En op een gegeven moment, ik zeg, nou godverdomme op zouden mieteren.
Dat is
het apparaat. En dat is ene vreemdje. Ja,
dat wordt uitgehaald.
Daar sta ik echt als een of andere doorgedraaide leeuwin, sta ik daar boos te zijn. Terwijl ik echt daarvoor, echt, ik tenminste misschien wel een kwartier had uitgelegd van, zo zit het, nee. En dat, zeg maar, flipmode moment, dat staat online.
Ja.
Gelukkig is het inmiddels heel ver weg verdwenen achter ergens in de donkere gaatjes van YouTube. Maar ja, dat, daarvan denk je, want dat gebeurt natuurlijk heel veel. Of mensen die halen iets uit hun context of ze weten letterlijk niet wat ze delen. Dat het gewoon niet klopt. Maar ja, mensen nemen op internet wel alles voor waarheid aan.
Ja.
En dat is wel
lastig.
Ja, ja, dat is heel lastig.
Zeg maar, van als het op Facebook staat of op Insta staat of TikTok of weet ik veel waar, dan is het waar.
Ja.
Ja, dan verspreidt het heel snel. Dan kan het zomaar zijn dat onzin is verspreid over iets wat niet klopt.
Ja. En doxing, het kenbaar maken van gegevens, de privégegevens van de agenten. Ja, dat is natuurlijk echt
dat is wel een groot
heel
probleem.
Gevaarlijk ook. Ja. En heel bedreigend.
Ja.
En dat doe ik niet zo heel veel aan. Ja. Strafrechtelijk.
Dat is het gehackt, toch niet?
Ja, strafrechtelijk moet kunnen achterhalen waar het vandaan komt.
Ja.
Dus daar gaat heel veel tijd en moeite in zitten.
Ja, dat is maar de vraag hoe dat dan gaat.
Ja,
ja, precies.
Maar het ontneemt niet je werk en je plezier zo door. Nee, dus dat betreft volgers.
Nee, ja, er zijn zoveel redenen denk ik, in alle vakken om je het werkplezier te laten ontnemen.
Ja.
Maar ja, dan ga je met een zuur hoofd naar
het werk. Nee, dat is het laatste wat we moeten doen.
Nee, je spent zoveel tijd op het werk. Als je het niet meer leuk vindt, dan moet je er absoluut mee stoppen, zeg maar.
Ja. Een dag lang.
En komt er een derde boek?
Veel goed.
Is dat nog een verrassing?
Iedereen vraagt. Maar momenteel, ik was van plan, want ik heb zeg maar in 3 jaar tijd 2 boeken geschreven. En toen
dat is best veel.
Ja, dat is best veel. Ja. 3 jaar tijd, 2 boeken is snel achter elkaar, maar ik had de deadline van boek 1 gehaald. Toen zat ik in Malaga en toen klapte ik mijn laptop dicht en dacht ik zo, nu zet ik het op een zuipen, want ik dacht, ik ga het vieren. dat heb ik toen precies 1 avond gedaan, want er was er een vriend van me, die was er ook met een vriend van hem. 1 avond gevierd en de volgende dag klapte ik de laptop open en dacht ik, nou, we beginnen alvast aan boek 2.
Ja.
Dus ik heb eigenlijk helemaal niet stilgestaan. En ik had boek 2 af en ingeleverd en toen dacht ik zo, nu ga ik 1 jaar gewoon helemaal niks doen.
Alleen werken?
Alleen gewoon werken. En als ik iets schrijf, dan is het bijvoorbeeld of iets leuks voor op Insta, of iets leuks voor mijn blog, of gewoon privé voor mezelf. Dus dat was mijn plan. Maar inmiddels heb ik toch alweer een paar kleine dingen. Dus ik denk, nou, misschien ooit. Ja, ik heb nog geen...
De laptop staat al klaar, zie ik.
Ja, oh, maar niet sowieso, want ik schrijf gewoon nog wel. Ja. Ik schrijf ook privé, weet je, er speelt mij van alles in mijn privé. Daar schrijf ik dan over, schrijf ik van me af. Schrijf is ook gewoon... Mijn uitlaatklep, mijn hobby, mijn grote liefde. Dus ja, met schrijven zal ik niet doen. Maar mensen hoeven niet volgend jaar meteen een nieuw boek te verwachten.
Nee,
zeg maar.
Nee, dat is jammer.
Ja. Sorry. Ja. Sorry.
Oh, meestal teleurstelling. Ja. Ja.
Nou, we kijken rijkhalsend uit. En ja, heel erg veel dank voor jou dat je met ons wilde spreken hierover.
Hartstikke leuk.
En we kunnen iedereen van harte aanbevelen om die boeken te kopen en te lezen. En, fantastisch.
Ja, nou, graag gedaan. Leuk dat jullie...
We hebben
uitgenodigd.
Ja, hartelijk dank. Tot de volgende.
Dit was een podcast van Ivar en Theo in opdracht van het Instituut voor Veiligheid. We hopen dat jullie iets aan de informatie hebben en verwijzen graag naar de andere afleveringen van deze podcast te beluisteren via de website instituutvoorveiligheid.nl of via jouw favoriete podcast-app. Delen wordt gewaardeerd en reacties zijn welkom. Graag tot de volgende aflevering.